zitten kennelijk een derde in het spel. En dat klinkt eerlijk gezegd niet zo gunstig, vindt u wel? Als je dat constateren of tegen elkaar zegt van, nou, ik weet het niet zo net. Zo te zien is er een derde in het spel. Dan heeft dat een bepaalde achtergrond. Dat zeg je niet zomaar. Dat betekent meestal van, ja, iets negatiefs, toch? Maar als ik het hier zeg, ten opzichte van deze geschiedenis, Jezus en Barnabas, Barabbas, dan bedoel ik het positief. En dan moet je goed kijken naar Pilatus en naar de leiding van het Joodse volk. Dat is kennelijk een duel tussen die twee. Pilatus probeert het om zoveel mogelijk de Joodse raad naar zijn hand te zetten. En de Joodse raad, het Joodse Sanhedrin, dat probeert Pilatus weer te manipuleren. En op die twee richt je eigenlijk het oog. Die twee heb je eigenlijk het vizier steeds. Maar als je nou goed kijkt, dan zie je eigenlijk dat er een derde in het spel is. U bedoelt Jezus. Ja. Ook niet helemaal toch weer. Het gaat hier om het jaarlijkse feest waarbij een gevangene wordt vrijgelaten. Een bekende jaarlijkse vrijlatingsprocedure. Zoals het Joodse volk die al jaren onder de ding van de Romeinen. En dit jaar staat er een bekende gevangene tegenover Jezus, Barabbas. Barabbas zou eigenlijk vrijgelaten moeten worden. Maar Pilatus schuift Jezus naar voren. En hij maakt eigenlijk een tweetal van ze. Ze kunnen kiezen, Barabbas of Jezus. En als je nou goed kijkt naar dit gemanoeuvreerde gemeente, dan moet je zeggen, er is hier kennelijk een derde in het spel. Als je ziet hoe Pilatus Jezus probeert uit te spelen tegenover Barabbas, En Barabbas tegenover Jezus. En hoe die probeert de scharen tegenover de overpriesters uit te spelen. En de overpriesters tegenover de scharen. Wat een gemanipuleren, wat een gemanoeuvreren tussen steeds twee partijen. Als je goed kijkt, dan zeg je, er is hier een derde kennelijk in het spel. Maar dan moet je wel goed kijken. Dit Barabbas gebeuren, dat is het sluitstuk van het proces voor Pilatus. Jezus is voor Pilatus gebracht. En Pilatus probeert zoveel mogelijk recht te doen als rechtgeaarde Romein. Maar hij komt er niet echt uit. Dan wel, hij is overtuigd dat deze aangeklaagde niet schuldig is. Ik vind geen schuld in deze mens. Maar je moet wat. Als dat zou uitspreken, zo, dan zou je heel de Joodse raad over zich heen krijgen. En misschien wel een volksoproer. En dat kan hij niet maken in de richting van zijn opdrachtgever, de keizer te Rome. Hij komt niet echt verder. Hij is in een impasse geraakt. En nu zien we Pilatus hier, de besluiteloze man, op dit jaarlijkse bevrijdingsfeest van een landgenoot. U moet weten dat tijdens het Paaschafeest dit altijd weer plaatsvond. Met het Paaschafeest dan gedacht de Joods de bevrijding uit Egypte. En de Romeinse bezetter had alle begrip voor dit eigene, voor het Joodse volk. En probeerde zoveel mogelijk aan munt uit te slaan. Ze hebben goed begrepen dat de Romeinse bezetting heel moeilijk te verteren was voor het Joodse volk. En op een gegeven moment moet je ook wel eens wat. Dan moet je wel eens een paar veren laten. Of je moet je van je goede kant laten zien. Een stuk goodwill proberen te kweken. En zo had de Romeinse bezetter van lieverlede ingesteld dat men jaarlijks een zekere amnestie zou afkondigen in de richting van een bekende gevangene. Wie dat dan ook was. En die gevangene mocht worden voorgedragen door het Sanhedrin zelf of door het Joodse volk. En wie dat dan ook was, die zou worden vrijgelaten door de Romeinse bezetter. Nogmaals, als het de goodwill in de richting van het Joodse volk. Je moet proberen zoveel mogelijk spanningen te vermijden, vandaar dus. Nogmaals, ze mochten zelf een kandidaat noemen. Wat een royaal gebaar. En op het feest liet hij hun een gevangene los, wie zij ook begeerden. Doet er niet toe. Wat aardige mensen die Romeinen. Hoofdpriesters en Sanhedrin tezamen mochten komen met hun wens en ding. Maar ondertussen probeert Pilatus Jezus uit te spelen tegenover Barabbas. Want hij zit daarmee. Deze Romein, van nature een uitgebalanceerd rechtsgevoel hebben de Romeinen, voelt wel aan dat hij rechtens deze Jezus niet kan veroordelen. Dan zou hij het recht overtreden. En dat valt voor een rechtgeaarde Romein niet mee. Dan wel, dat is onmogelijk voor een echte Romein. Maar hoe moet dat? Als hij nou eens kan, het zo kan manoeuvreren dat Barabbas, die door het volk wordt voorgesteld, in de plaats komt van Jezus. Of andersom, Jezus in zijn plaats. En dat zou toch best wel kunnen inspelen op de nationale gevoelens van het volk. Want deze Jezus, zover heeft Pilatus wel begrepen, was eigenlijk iemand die zich opwierp als de Messias van het Joodse volk. Een koning der Joden, nietwaar? En als hij nou die koning van de Joden eigenlijk het Joodse volk kon toespelen, dat ze hem zouden vrijlaten in plaats van Barabbas, dan was hij een heel eind gekomen in de richting van de bevrediging van zijn rechtsgevoel, want Jezus was eigenlijk onschuld, dat voelt hij wel. Ja, je hoort eigenlijk Pilatus hardop denken. Hij doet wat hij kan om zijn positie veilig te stellen. Want daar gaat het natuurlijk om. Het gaat er niet om Barabbas, het gaat er niet om Jezus, maar om zijn positie. Als stadhouder. Wat moet hij tegenover zijn opdrachtgever, de Romeinse keizer, als hij niet doet wat de keizer beveelt in deze? En als het Joodse Sanhedrin hem in een kwaad daglicht zou stellen als iemand die het recht niet vertegenwoordigt? Dat kan hij niet maken. Dat vermoedt hij wel. Maar tegelijkertijd is hij als stadhouder ook de vertegenwoordiger van het Romeinse recht. En hij voelt wel, als hij zo doorgaat, dan gaat hij het Romeinse recht verkrachten. Dat kan niet. Kun je niet maken. En anderzijds voelt hij wel dat zijn tegenspeler, het Joodse Sanhedrin, hem eigenlijk te machtig is en probeert zijn positie in te nemen. Wie is eigenlijk de baas in het land? En de man doet wat hij kan om zijn positie veilig te stellen. Eigenlijk een beetje zielig. Hij schittert niet uit, vindt u wel, door intelligentie of echte intelligente diplomatie, integendeel. Het doet een beetje zielig aan, een beetje kruiperig zelfs. Tje. Pilatus is een heiden. Zullen wij maar naast hem gaan staan? Want de wereld wordt hier verdeeld in twee delen. Israël, het Joodse volk en de rest. Ja, dat geldt nog hoor. Het Joodse volk, het volk Gods en de rest, de goyim, de volken. Nou, Pilatus is duidelijk een vertegenwoordiger van de heden. Hier in dit samenspel van dit veelkleurig gebeuren. Zullen we maar naast hem gaan staan? Naast deze Pilatus. Die doet wat hij kan om zijn positie veilig te stellen. Onthoud dat even. En Pilatus ziet zijn kans schoon. Vers 9. En Pilatus antwoordde hun: wilt gij dat ik u de koning van de Joden loslaat? Hij heeft natuurlijk gehoord op een spontaan ja. Prachtig. Een volksleider die koning wil worden, die ons wil bevrijden. Ja, laat hem los. Maar dat lukt niet. Pilatus probeert Jezus uit te spelen tegenover Barabbas. Hij richt zich over de hoofden van de leiding heen tot het volk. De koning van de Joden, een man van jullie zelf. Ja toch, die zou je toch wel vrij willen hebben? Ondertussen raadt hij bij een buitenstaander is. Want hij spreekt van de koning der Joden. Terwijl de eigenlijke terminologie moet zijn, de koning van Israël. Dat weet hij niet, hij heeft er geen verstand van. Hij heeft iets opgepikt uit het volk, zo de koning van de Joden, dat pakt hij op, dat neemt hij over. Ja, wat doen we al niet, gemeente, om onze positie veilig te stellen? En dan moet je dat maar eens gaan vertalen in je eigen leven. Maatschappelijk, kerkelijk en godsdienstig. Wat doe je al niet om je positie veilig te stellen? Kent u uzelf? Dan doet een mens alles. Dat blijkt hier wel. Al moet je daarbij roeien met de kennisriemen die je hebt, en dat zijn er niet zoveel. Pilatus geeft hier getuigenis van een gebrekkige kennis eigenlijk van wat het Joodse volk beweegt. De koning van de Joden, zegt hij. Dat doet een mens al niet. Datzelfde geldt ook gemeente voor de godsdienstige Joden. Het veiligstellen van hun eigen positie. Als zij dan als Joodse volk blijven bestaan zoveel mogelijk onder de bezettende macht, dan doe je toch alles? Zullen wij ook maar aan hun kant gaan staan? Ook aan hun kant gaan staan als kerkelijke mensen? Als godsdienstige mensen? Een mens doet wat om zijn eigen positie veilig te stellen. Ik zou dit eigenlijk in onze harten willen inprenten. Een stukje zelfkennis. Als wezenlijke landingsbasis voor het evangelie. Want hier worden wij getekend. Zowel in Pilatus, de manipulerende Pilatus. Als het Sanhedrin en het volk zelf. Ieder doet op eigen plaats wat hij kan om eigen positie veilig te stellen. En ik zei al, ik zou je dat willen inprenten. Een stukje zelfkennis. Als landingsbasis van het evangelie. Het kruisevangelie. Want de Joden hebben hier Barabbas voorgedragen. Vers 7, er was één genaamd Barabbas. Dat woordje genaamd, dat was niet goed vertaald. Dat is er genoemd. Ze hadden Barabbas genoemd. Met name voorgedragen. Op de kandidatenlijst gesteld. Om dit jaar vrij te komen. En Barabbas was een oproerling. Iemand die een moord gepleegd had. Een berucht iemand. Matthäus zegt het zo in vers 7, in hoofdstuk 27, een welbekende gevangene, een beruchte gevangene. Niet zomaar één, Anonymus. Ik vond een hele slechte naam. Iemand die berucht was. Kiezen ze zo iemand tegenover Jezus? Hebben ze Jezus niet begrepen dan, zijn woorden niet verstaan? Hebben ze niet gezien hoe hij was? Als hij als de Zoon van God de woorden van God gesproken heeft, hebben ze het niet gezien, niet opgepakt? Kennelijk niet. Ze kiezen voor Barabbas, een beruchte moordenaar. Berucht. En Pilatus probeert door de leiding van het volk en de schaar elkaar te spelen. Om zijn ambt als stadhouder veilig te stellen. Jezus in plaats van Barabbas. Hij probeert om Jezus vrij te krijgen. Om zo met een vrij geweten ertussenuit te komen. En straks niet beschuldigd te worden van rechtsovertreding door de keizer. Een vergaande poging tot zelfbevestiging. Tegenover de leiding van het Joodse volk. En tegenover Jezus. En tegenover de Romeinse Caesar. Wat doet een mens dan niet? Om zijn eigen positie veilig te stellen. Herkennen we onszelf? Maar de schare kiest Barabbas. Opgehitst door de overpriesters. En nog een keer probeert Pilatus het. Wat wilt u dan dat ik doe met hem die u de koning van de Joden noemt? Wat wilt u dan? En dan roepen ze en masse, kruis hem. Vreselijk. En nog een keer probeert Pilatus Jezus uit te spelen. Tegenover Barabbas. Wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Doet een appel op een geweten. Hij heeft zelf geen kwaad kunnen ontdekken. Heb je het dan wel gekund iets kwaads aan deze man gezien? Je hebt de rechtvaardige Romein. En weer roept kruis hem. Ja, dat is het Joodse volk. Van toen. En van nu. Nog altijd. Maar gaan we er niet boven staan? Laat hem maar naast ons staan. Kruisen. Pilatus' poging om het volk uit te spelen tegenover de leidslieden is mislukt. Het is hem niet gelukt. En ook zijn poging om Jezus aan te spelen tegenover Barabbas is niet gelukt. Zijn vergaande poging tot zelfbevestiging is mislukt. Dat houd ik over als ik dit lees. Ja, kennelijk is er een derde in het spel. Zo te zien. Zo te lezen. Een derde die eigenlijk op de achtergrond manoeuvreert, regeert. Pilatus nu wil het de schade genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten. En gaf Jezus over, als je hem gegezeld had, om gekruisigd te worden. Het is dan zover. Er is niks anders meer voor hem, dan Jezus over te geven nu. Hij doet dat onder eigen verantwoordelijkheid, want hij laat hem eerst geeselen. Een echte Romeinse gewoonte, als inleg op doodstraf. Maar het gaat me nu om dat zwaar geladen woord overgegeven. En gaf Jezus over. Een zwaar geladen woord.
Het komt ook voor in het eerste vers van het hoofdstuk, waar de Joodse raad hem overgegeven had, vers 1, en gaven hem over aan Pilatus. De Joodse leiding gaf hem over aan Pilatus, en Pilatus geeft hem weer over om gekruisigd te worden. Houd dat woord even vast. Ik kom daar straks op terug. Maar Jezus wordt nu overgegeven. Weet u wat de naam Barabbas betekent? Barabbas, u hoort het woord Abba erin, betekent zoon van de vader. En dan gaat er heel veel door je gedachten. Barabbas komt vrij. Barabbas, de zoon van de vader. Barabbas, de gevallen zoon van de vader, komt vrij. En de zoon des vaders, Jezus, komt in zijn plaats, wordt overgegeven om gekruisigd te worden. Wat een aangrijpende vergelijking van het gestelde tweetal, Barabbas of Jezus, voor de zoon des vaders gekozen om in de plaats van de zoon van de vader te sterven. Niet door het Joodse volk, maar kennelijk is er een derde in het spel. Een derde. Daar gaat het om. Overgegeven. Houd u dat woord even vast. Er is nog een heel belangrijk woord in deze tekst, in vers 15, wat onze aandacht vraagt. Dat is het woord de scharen. De meute. De losse verzameling van individuen van het Joodse volk. Grauw en grijs en globaal en modaal. Het gepeupel. De scharen. Pilatus wil de scharen genoeg doen. Eigenlijk tevreden stellen. Eigenlijk behagen. Placebo effect. Wie wil die tevreden stellen? De scharen. En juist dat woord de scharen komt u zo heel vaak tegen in de evangelie als het gaat om Jezus. En wat staat er dan ten opzichte van Jezus en de scharen? Dat weet u wel. Als Jezus de scharen zag, dan werd hij bewogen. Bewogen over de scharen. Bewogen in liefde. Bewogen. Om haar de vrede van God te kunnen geven. Dat hoort u later terug. Och, of gebekende, wat tot uw vrede diende. Tweeërlei verhouding ten opzichte van de scharen. Pilatus, die de scharen wil genoeg doen. Tevreden stellen. Een zoethoudertje. En Jezus, die zo vaak over die scharen bewogen was. Om zijn vrede kwijt te kunnen. Om de vrede van God, de ware shalom, te vestigen. Dat moet u onthouden. Wat een verschil hier. Wat een contrast ten opzichte van die scharen die zo vaak genoemd wordt in de evangelie. Pilatus nu wil de scharen genoeg doen. En Jezus bewogen voor de scharen. Wat een verschil, gemeente. Pilatus probeert de een tegenover de ander uit te spelen. Ja, ik zei al. Een mens doet wat om zijn positie veilig te stellen. Maar er is hier kennelijk een derde in het spel. Vanwege die scharen, weet u? Vanwege die scharen van zondaar die onwetend hun gang gaan. En die hun heren gaan kruisigen. Die scharen die roekeloos
hun verderf opgaan, naar hun verderf toesnellen, door hun eigen Messias te gaan kruisigen, die scharen, die niet weet wat ze doet. En Pilatus op en nat houden, wil de scharen genoeg doen, de vrede stellen. Op de achtergrond is er een derde in het spel, die niet zegt, laat die scharen nou maar gaan. Is het nou zover gekomen met die scharen? Ik heb ze zoveel goede woorden gegeven. Ik heb ze zoveel prachtige gelijkenissen verteld. Ik heb zoveel wonderen gedaan. Ze hebben nog niet begrepen, laat ze dan maar gaan. Laat ze maar gaan hoor. Nee, er is kennelijk een derde in het spel. Een derde. En dat is God zelf. Ach ja. Ach ja. Wat houd ik over van deze hele pericoop, dit schriftgedeelte? Wij komen niet verder dan het veilig stellen van onze eigen belangen. Dat ziet u regelrecht van Pilatus. Dat ziet u klip en klaar aan de overpriesters van het volk. En dat zie je ook aan de scharen. Wat beperkt allemaal. Eigen belangen vaststellen, veilig stellen. Gemeente, gaan we niet boven staan. Want ook wij gaan door tot het einde. Ook wij gaan door tot de dood erop volgt. Dat is de leidende draad van dit verhaal. Maar God gaat ook door. En Jezus gaat hier ook door. Tot de dood volgt. En dat is het evangelie. Er is hier kennelijk een derde in het spel. Jawel. Want leven en dood staan op het spel hier. Van de scharen. En van u en van mij. Vandaar dat er zoveel storingen optreden om onze aandacht af te leggen. Want er is een derde in het spel. Die weet dat ons leven op het spel staat. En dat mag je vooral niet horen van de Satan. Pilatus nu heeft Barabbas losgelaten en gaf Jezus over. Nou kom ik weer terug bij het woord overgeven. Eigenlijk is dit een woord wat gebruikt wordt bij de offerhandeling. Overgeven, overgave. Een liturgische formulering wordt hier gebruikt. En dat is veelzeggend. In dit alles voltrekt zich de offerhandeling van God, die zijn zoon overgeeft. Er is kennelijk een derde in het spel. Ja, maar zo te zien, dan moet je constateren dat de Joodse raad hem overgegeven heeft. Ja. En dat Pilatus hem ook weer overgeeft. Twee keer wordt het woord gebruikt, ja. Wat is een liturgische formulering die gebruikt wordt door de evangelist? Overgeven of verhandeling. Er is kennelijk een derde in het spel. God de Vader die zijn zoon overgeeft om geofferd te worden. Dat is die derde. En dat woord overgeven komt nog een keertje terug uit het Nieuwe Testament in de Galatenbrief, tweede hoofdstuk. En dan wordt het van Jezus zelf gezegd. Die zichzelf voor mij overgegeven heeft. Dus met instemming van hem. Die zich voor mij overgegeven heeft. In die overgave zijn vader en zoon het kennelijk eens. Dat is er hier eigenlijk gaande. Je moet door dat verhaal heen kijken. Want er is kennelijk een derde in het spel. En blijven we nu nog staande in onze eigen gekozen positie en zelfbevestiging, als je ziet wat hier eigenlijk gaande is. Een opverhandeling voltrekt zich in deze overgave. Daar ligt het geheim van de verzoening. Je kunt lang bezig blijven in geestelijke ervaringen, in geestelijke werkzaamheden. En je kunt voor jezelf je positie vaststellen. Ik ben zover, ik ben zover. En je kunt voor jezelf je situatie vaststellen. Het is op het ogenblik dood mee. Ik heb niet veel licht op het ogenblik. Ik heb het vroeger wel gehad. We doen wat om onze eigen positie veilig te stellen en onszelf te bevestigen. Maar hier gaat het om de overgave door God van zijn Zoon. En de overgave van de Zoon aan zijn Vader. En daar ligt het geheim van de verzoening, gemeente. Ik wil maar zeggen, als die van binnen nooit tot overgave komt, heb je nooit begrepen wat verzoening is. Al heb je nog zo'n optelsom gemaakt voor allerlei goede kenmerken, dan word je het maar vergeten. Want hier ligt de verzoening in. Hier moet je meekomen, hier mag je meekomen met de overgave. Om meegenomen te worden in deze offerhandeling, in deze liefdesbeweging. Dat is kennelijk een derde het spel hier. En de liefdesbeweging van de Vader en van de Zoon. Overgegeven tot onze rechtvaardigmaking. En die zichzelf heeft overgegeven. Dat is hier eigenlijk gaande. Ja? Kijk eens naar het doel van Pilatus. Hij was alleen maar erop uit om zoveel mogelijk zijn positie veilig te stellen. En zo goed mogelijk ervan af te komen. Kijk eens naar het doel, het oogmerk van de Joodse leidslieden. Zij proberen om van die Jezus af te komen. En kijk nou eens echt naar de doeleinden, de oogmerken, wat je nou bedoelt in je eigen leven. Stukje zelfkennis. Wat bedoel je nou eigenlijk? Ook met al die rare kronkelingen die je soms maakt. En dat gemanipuleren, dat gemanoeuvreren. Om je eigen positie te handhaven. Veilig te stellen. Ook ten over God. Maar nou eens eerlijk. Ziet u hoe Gods doel dwars door deze heen lopen? Door al de bedoelingen van deze mensen. Van Pilatus, van het Sanhedrin. Van de scharen. Gods doel gaat daar dwars doorheen. Dat is kennelijk een derde in het spel. Het is hier Pilatus te doen om genoeg te doen. Dan komen we bij het andere woord weer terug. Willen de scharen genoeg doen? En heel merkwaardig. Genoegdoening geven behoort tot de juridische sfeer. Willen de scharen genoeg doen is eigenlijk een formulering uit de terminologie van de rechtspraak. Maar dat is echt verwaterd hier. Willen de scharen tevreden stellen. Genoeg doen. Maar er wordt geen recht gedaan. De juridische formulering genoeg doen. Verkeerd is een tegendeel. Hij doet geen recht. En daardoorheen gaat het God kennelijk om een andere genoegdoening. Er is hier kennelijk een derde spel. Er moet genoeg gedaan worden aan Gods recht. Er moet genoeg gedaan worden aan Gods eer. Er moet genoeg gedaan worden aan Gods heiligheid. Er moet genoeg gedaan worden aan God zelf. Pilatus wil de schade genoeg doen. Hij maakt van deze rechtsformulering een lachertje. Het is tevreden stellen. Maar er is kennelijk een derde in het spel. God die wil dat er genoeg gedaan wordt. Zie je dat gebeurt hier allemaal? Het zijn drie woorden, moet u onthouden. Die exegetisch heel belangrijk zijn. De scharen,
overgeven en genoeg doen. En je ziet ze van twee kanten steeds. De scharen. De bewogenheid van Jezus over die scharen. En Pilatus die scharen alleen maar een beetje zoet houden wil. Overgeven. Hij is er vanaf, Pilatus. Want het is voor God een offerformulering. En genoeg doen. Naar twee kanten. Het gaat hier om de genoegdoening van hem. Nu Pilatus' spel is uitgespeeld. Nu kan die andere genoegdoening doorgaan. Kruis hem, kruis hem. Ziet u Gods doen, gemeent, hier dwars door ons gedoetje heen gaan. We doen wat we kunnen om onszelf te redden. En God doet wat hij kan om ons te redden. Maar zijn doen geeft hier wel de doorslag. Onze spelletjes zijn hier uitgespeeld. Heidens of vroom. Omdat er een derde in het spel is. Jezus. God zelf. En met gulden letters ziet u geschreven staan over deze geschiedenis. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. En daar word je nou zalig van. Als God al je spelletjes aan de kant schuift. En je bedoeling aan de kant schuift. En zijn eigen raad doorzet. En ik zal mijn welbehagen doen. Daar wordt een mens nou zalig van. Nee, u hoort Jezus die geen woord spreken. Niet één woord. Maar hij is wel de sprake van God zelf. In zijn stil daar staan. In zijn stille overgave. In zijn stil zondaarsliefde. Kruis hem. Kruis hem. En u hoort hem niet zeggen, nee. Lam Gods, wat de zonde van de wereld wegneemt. Hij was zo vaak bij de scharen bewogen. Omdat God met zondaren bewogen is. En daarom moet Jezus zijn Vader genoeg doen om ons vrede te kunnen geven. Daar vind je de ware vrede. Ja, waar is prediking op gericht? Op vrede. Of op tevreden stellen van. Je kunt ook de gemeente zoveel mogelijk tevreden stellen. Via de prediking. Via predikers. Maar gaat om de vrede. Zijn we uit op genoegdoening van zoveel mogelijk mensen genoeg te doen? Of om Gods genoegdoening? Daar is vrede. Alleen daar. Het volk was hier belust op een tijdelijke verlossing. Barabbas, laat hem maar vrijkomen. Wat begeren wij van nature anders, gemeente? Ook in onze godsdienst. Tijdelijke verlossing. Als ik maar geholpen word. Als ik maar beter word. Als ik maar in de hemel kom. Dat is een stukje tijdelijke verlossing geprojecteerd naar de eeuwigheid. Maar God is bedacht op onze eeuwige verlossing. En reeds hier ziet u het voorspel van de plaatsbekleding van straks op Golgotha. Barabbas komt vrij in plaats van Jezus. De gevallen zoon van de Vader komt vrij in plaats van de Zoon des Vaders, Jezus, kruis hem. Door ons evangelie van beneden af, met alle horizontalistische uitlopers van dien, komt het evangelie van boven af. Dan komt er een kruis. Kruis van Golgotha. En dan zijn we uitgepraat. Als God gaat spreken in zijn genade. Uitgepraat. Het laatste wat je hier hoort zeggen is kruis hem. Meer niet. En dan gaat God spreken. En dan zorgt hij voor zijn genoegdoening. En voor de vrede die alle verstand te boven gaat. Dan is met onze spelletjes. Als die derde in het spel komt. De Joden willen zo'n Messias kennelijk niet. Die de onderste weg gaat. Als ze helemaal niet verwacht. Klopt niet in hun verwachtingspatroon. Zo één niet. Wij dan wel. Wij dan wel. Geloof het maar niet hoor. We willen wel naar de Heer Jezus. Maar niet die de onderste weg gaat. Echt niet. Dan ga je kopje onder met hem. Dan ga je hoofd eraf. Dat willen we echt niet. Maak jezelf dan niet wijs. Echt niet. Maar God gaat hier zijn eigen gang. En Jezus. En eigenlijk gaat hier God al de recht, goddeloze rechtvaardigen. De Zoon des Vaders, Barabbas, gaat staan in de plaats van de Zoon des Vaders. Ja, en dan zijn we uitgepraat en uitgespeeld. Dan heb je het verspeeld. Einde gemanoeuvreer, gemanipuleer. Einde diplomatie hier. Einde uitgepraat. Laatste woord kruisen. En dan spreekt God, komt God aan het woord. Kijk, hier heb je nou genade voor de grootste van de zondaren. En daar wordt de mens nou zalig van. Van die genoegdoening. En van die bewogenheid met de scharen. Die uitloopt op vrede, op shalom. Dat je niet te horen krijgt wat je graag wil horen. Wat je te horen krijgt. Het onuitsprekelijke van Gods genade. Vrede voor de grootste van de zondaren. Een vijand die met God wordt verzoend. Daar gaat het hier om. Kijk, Pilatus staat hier schuldig. Is medeverantwoordelijk. Het Joodse volk verwerpt zijn Messias. Dat is het einde van dit verhaal. Schuldig. Wie schuldig is, wordt hier vrijgesproken. Door de genoegdoening van de Zoon des Vaders. Het is door zijn geest dat we heden mogen roepen: Abba, lieve Vader. Als je uitgespeeld bent, het is klaar met je spelletjes. Uitgespeeld. Het was een derde in het spel. Dan mag je zeggen, als een vrijgekochte door genade, lieve Vader, je leefde van zijn genade alleen, van zijn liefde alleen. Gemeente, wat een liefde hier van God, en wat een liefde van Jezus, de Zoon des Vaders, in onze schuldige plaats. Valt u niet onder deze liefde? Wordt je hart niet gebroken door deze liefde? Want is hier toch een spulletje, zeg. Lijkt de kerk wel. Wat een gedoe. Wat een gekronkel. Wat een gaargel. Wat een manoeuvreer. En God gaat zijn eigen gang. Door heel dat gedoetje heen. Mijn raad zal bestaan. Vrede voor de grootste van de zondaren. Barabbas. Vrij. En de zoon des vaders gaat de weg naar Golgotha. Wat een liefde. Dan kun je toch mee, als je een zondaar bent, als je uitgespeeld bent, niet als je nog veel te vertellen hebt, dan praat je maar om. En God spreekt, hoor je niet. Hij spreekt van vrede en het bloed van Jezus. Je kunt een zondaar mee, hoe goddeloos je ook bent. Barabbas, vrij. En de zoon des vaders gaat gekruisigd worden. Gemeente, hoort u het? Wie het hoort, al is het nog zo eenvoudig, die gaat fluisteren. Abba, lieve vader, uitgespeeld. Want er is hier een derde in het spel. Tenzij u gaat spelen met de genade. Maar dat is spelen met vuur. Met het eeuwige vuur. En dat in het uur van Barabbas, de zoon des vaders. Hoort, en uw ziel zal leven.